Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door B Corp organisatie Alpha Accountants en Adviseurs.
MVO, duurzaamheid, circulair, energietransitie, nieuwe economie. Menig ondernemer raakt de weg kwijt in de doolhof. De podcast Elise in MVO-land onderzoekt hoe je hier succesvol uit kunt komen. Voor en door ondernemers met duurzame ambitie. Veel luisterplezier. Peter Middenaar is multi-ondernemer en directeur van Bibi Leap. Zijn stelling Average Sucks zorgt ervoor dat hij samen met twee partners dit bedrijf startte in 2019. Hierin bundelt hij zijn kennis, kunde en visie op landbouw, met technologieën en systemen op plantniveau te boeren. Deze precisielandbouw lost grote problemen op in ons landbouw- en voedselsysteem. Het staat garant voor beter boeren en overstijgt de ambitie van eurocommissaris Frans Timmermans. Peter vertelt in deze aflevering over zijn eigen innovatiekracht, zijn visie op de landbouwsector en wat innovaties kunnen brengen voor een betere wereld. Welkom Peter, leuk dat je er bent en wil je jezelf voorstellen aan de luisteraars?
Dat is goed, dankjewel Elise. Ja, ik ben Peter Willenaar, ik ben 56 jaar, eigenlijk mijn hele leven al ondernemer. Dan de vraag van wat is ondernemen? Ondernemen is doen, mensen meekrijgen, beweging krijgen. En daar krijg ik energie van.
En wat doet jouw bedrijf? Of wat deed je in het ondernemen en doe je dat nog steeds? Is het hetzelfde? Is het veranderd?
Ja, ik heb eigenlijk mijn ondernemerleven steeds meer opgeschoven naar de technologie. Ja. Van in eerste instantie puur handel en service aan agrarische bedrijven door het leveren van technologieën. Vervolgens ben ik 10 jaar lang zelf een fabrikant geweest van staal en hebben we daar techniek aan toegevoegd om de wereld een beetje beter te maken. En sinds 3 jaar hebben we een nieuw bedrijf en we maken alleen maar technologie.
En hoe heet jouw bedrijf?
Ons bedrijf heet Bibi Leap.
En waar staat dat voor?
Black Box Leap.
Oké.
Dat betekent eigenlijk dat we willen eigenlijk onzichtbaar zijn voor de gebruiker en de gebruiker in staat stellen om een grote sprong vooruit te maken in de landbouw.
Oké.
Dus onze doelstelling is dat boeren beter kunnen boeren dan ze tot nu toe doen en tegelijkertijd de ambities van Frans Timmermans ver overschrijden.
Wauw. En dat lukt ook?
Dat lukt technisch absoluut. De uitdaging zit veel meer bij het hele ecosysteem om de boer om te vormen en de boeren zelf ook te laten zien wat ze kunnen bereiken. De basis van onze techniek is puur gebaseerd op variatie. En het meest sprekende voorbeeld is wel van, je woont in een dorp, hier in het dorp wonen 3.500 inwoners. Als één iemand ziek is, dan krijgt alleen die persoon antibiotica. De landbouw zit iets anders in elkaar. Als je een perceel hebt en er staan 3.500 plantjes, dan krijgen ze allemaal evenveel. En dat proberen wij te doorbreken met technologie. Door te weten waar je risico loopt, of te weten waar een plant ziek is, of te weten waar een plant niet vitaal genoeg is, en gericht dat betreffende plantje te verzorgen en de rest ongemoeid te laten.
Oh, interessant. En hoe doe je dat dan? Is het dan met Internet of Things? Of wat voor techniek is dat? Hoe bepaal je dat?
Nou, kijk, Internet of Things, AI, deep learning, neural networking, alles komt erbij kijken. Maar heel plat gezegd is het, komt erop neer dat wij in de basis controleren wij een spuitmachine. Zodat we ieder plantje precies dat kunnen geven wat nodig is. En wat nodig is, dat kan op veel manieren verzameld worden. Dat kan door, als je de grond weet, heel bepalen voor wat boven de grond gebeurt. Maar daar kan je alle strategie op bepalen wat je nodig hebt. En het is net zoals als bij ons mensen. Als je fit bent, als je vitaal bent, ben je minder vatbaar voor ziektes. Dus daar begint het altijd mee. Zorg dat je vitale gewassen hebt. En dat je die goed verzorgt. Maar dat betekent ook dat je niet een plantje wat voeding nodig heeft, moet je die geven. Maar eentje die al te veel heeft, die moet je minder geven.
Ja,
op die manier probeer je daar meer in te sturen. Zodat alles fitter blijft.
Nou, klinkt goed. Ook voor mij. op jouw profiel stond dat je een visionair, een pionier en een challenger en nog veel meer bent. Dat klinkt goed. En ook naar wat je net verteld hebt, denk ik, ja, dat klinkt ook echt wel anders dan anders. Welke trends zie je als je dan vanuit jouw visionaire blik, zeg maar, en hoe integreer je dat dan in jouw business of voor de boeren?
Ja, ik heb nog steeds moeite mee als ik dat zelf uitspreek. En eigenlijk pas je wat ouder wordt, begin je pas dingen te zien hoe het in elkaar zit. In het verleden werd ik altijd ongelooflijk geïrriteerd dat mensen het niet zagen waar ik mee bezig was. En pas als alles gerealiseerd was en je dingen voor elkaar hebt en het loopt goed, ja, dan heeft iedereen het bedacht.
Ja.
Maar als je begint ergens aan en iedereen zegt dat je helemaal gestoord bent, dan snap ik dat oprecht niet. Omdat ik daar zelf een ander beeld in heb van waar het heen moet. En als je dan 5 of 10 jaar later verder bent, je hebt het allemaal gerealiseerd en het staat, dan zegt iedereen, ja, zo moet het.
Ja.
Nou, wat ik nu zie en over 10 jaar waar we dan staan, ja, dan hebben we een heel andere landbouw. Dan hebben we gewoon veel gedifferentieerder. En dan. En dat betekent dat je veel minder afhankelijk bent van eenmalige inputs. En veel meer met techniek gaat doen. Wat je eigenlijk als je een microsysteempje maakt en je hebt genoeg mensen. Wat je ook die waarneming kan maken. Maar nu ga je techniek ervoor gebruiken om het op grote schaal te doen. Maar op de grote schaal doen, dan ga je juist dat hier op hele kleine pixelniveau eigenlijk uitvoeren.
Ja, het is wel, dat geldt niet voor alle ondernemers, maar ik merk wel bij de ondernemers die ik tot nu toe heb gesproken, dat die voor de troepen uitlopen, vaak. Maar dat de weerstand juist iets oproept van, ik ga het toch doen. Of ik ga laten zien dat het wel kan. Zo klinkt het bij jou ook. Is dat ook zo?
Ja, dat klopt. Als alles lekker loopt en er zijn geen vragen meer. Iedereen weet het. Dan word ik altijd geïrriteerd van, waar is de weerstand gebleven? En als ik weerstand ondervind, dan denk ik van, waarom die weerstand? Maar doordat er weerstand is, komt er wel het beste in mij naar boven.
Ja.
En dat motiveert me ook altijd om te laten zien dat het wel klopt. Maar het is helaas vaak of helaas, ja, het hoort er een beetje bij. Het is altijd wel gevecht. Het is ook lastig om vaak als enige in een groep een ander beeld te hebben van de toekomst.
Ja. Want dat systeem.
En dat is per definitie zo, omdat de mensen toch geneigd zijn om zich te vormen naar een bepaald beeld. En ja. dat is voor mij nu de uitdaging om te zorgen dat ik voldoende boeren en klanten en organisaties achter ons weet te krijgen die het gaan toepassen. En die dan hetzelfde verhaal beginnen te vertellen. En dan krijg je die beweging erin.
Ja.
Maar dat is wel. Begint we daar wel een beetje op een missie te lijken, maar het kan alleen maar succesvol zijn als je het ook commercieel weet uit te rollen.
Anders is het niet haalbaar. Maar dat systeem veranderen kost echt veel energie, lijkt me. Van jou, van je team, maar ook van de mensen om je heen. Want je moet de winkel verbouwen terwijl je open bent. Hè? Hoe doe je dat? Of hoe druk voelt dat voor jou? Wat komt erbij kijken?
Nou, ik heb er wel heel bewust voor gekozen om 3 jaar geleden een compleet nieuw bedrijf op te zetten. En dat heet een officiële start-up. Ik zeg, ja, ik ben geen start-up en ik weet wat ik doe en ik weet ik ken mijn klanten. En ook de mensen die ik om me heen verzameld heb, die ken ik in eerste instantie. Maar dat is wel een kwestie van strak in de leer blijven en zorgen dat je doel voor ogen houdt. En steeds meer mensen meenemen. En ik vergelijk het altijd, in 2012 ben ik eigenlijk begonnen met dit verhaal. En dan zeiden zelfs mijn beste klanten, zeiden van Peter, we hebben alle vertrouwen in je, maar voor mij heb je nu een ticket van de boven gekregen. Dit gaan wij niet meemaken.
Dat is fijn als ze dat zeggen, ja.
Ja, en dit is gewoon te utopisch.
Ja.
Ja, dat is het niet. Ik zeg, dit gaan we gewoon realiseren. En nou, nu zijn we 10 jaar verder. Als ik nu gewoon met een gemiddelde boer spreek, die spreekt gewoon al uit van ja, we geloven inderdaad dat dit de toekomst is.
Ja.
Dat betekent niet dat ze zich al kunnen voorstellen dat ze het vandaag al kunnen doen, wat wel het geval is. Maar het geloof begint daar wel in te komen. En ook de richting.
Ja.
Kijk, en daar moet je toch wel aan vasthouden. Zo en af en toe even terugkijken. Van waar stond ik 10 jaar geleden? Waar sta ik nu? En wat is er nu weer nodig om die verstelling te krijgen?
Ja, en dan ben ik... Ja, daar zit ik even over na te denken. Want je bent een internationaal bedrijf. En dan volgens mij is Nederland vrij vooruitlopend ook op het gebied van landbouw. Maar we hadden het net ook over Kenia. Ja, die boeren hebben met hele andere omstandigheden te maken. Daar zitten jouw klanten dan ook daar? Of is het echt Europa waar jouw klanten zitten?
Ja, wij richten ons wel op de meer ontwikkelde landbouw-economie. Dus dat is Australië, dat is Canada, Amerika,
ja.
In Europa, maar in Nederland, enerzijds loopt Nederland voor met veel zaken, we hebben daar ook mooie systemen voor, ook in Wageningen. Alleen je ziet wel dat we vaak meer snelheid kunnen halen in andere landen dan in Nederland.
Ja.
En dat heeft toch te maken met een bepaalde verzadigingsgraad. Als alles makkelijk en het goed gaat, waarom ga je dan dingen veranderen?
Oh ja. Oké. En dan, want je zegt van ja, samenwerken hoor ik jou wel vertellen. Hè? Het vertrouwen van zo'n boer krijgen om daar te mogen beginnen. Naar Wageningen Universiteit en misschien ook wel andere kennisorganisaties. Ja, co-creatie, ik vind het altijd, klinkt prachtig, hè? En iedereen wil het, maar uiteindelijk als het dan op geld verdienen aan gaat komen, dan kunnen er nog wel eens onverwachte duiveltjes uit een doosje komen. Wat maak jij daarin mee?
Ja, je moet er niet naïef in zijn, iedereen moet een boterham verdienen. En het is nooit evenwichtig verdeeld dat iedereen evenveel doet. Dus als je dat niet kan accepteren, dan moet je niet gaan samenwerken, dan moet je alles zelf doen.
Okay.
En, maar goed, als je kan delen en even zelf vermenigvuldigen,
ja,
dan moet je dat gewoon respecteren.
Ja, dat vind ik wel mooi. Delen is vermenigvuldigen. Zo werkt het ook. Dus uit mijn ervaring. Zijn er nog meer tips waarvan je zegt, ja, in zo'n co-creatie rondom innovatie, waarin eigenlijk nog helemaal niet duidelijk is, en niet iedereen, de klantengroep zelf zegt, bij wijze van, ja, Peter, dit is echt een brug te ver nog. Wat voor tips kan je dan delen van ga toch die partnerschip aan en doe dit of doe dat?
Ja, kijk, ik probeer mijn partnerships aan de leverancierszijde. We zijn voor heel veel start-ups zijn wij ook een launching customer.
Oh, ja.
En dat vind ik op zich wel een hele fijne positie, omdat we daarmee de stad op kunnen vragen om dat te doen waar ze echt goed in zijn. En zodat ze dat niet uit het oog verliezen. Wat ze meestal wel doen als er een financier bij komt. En die denkt dan, als iemand een goed idee heeft van wat doet de concurrent, dat moet jij ook doen. Ja, dat is dus helemaal fout. Dan moet je juist dat niet doen. Want je moet je onderscheiden. En als je een goed idee hebt, nou, dan moet je dat de ruimte geven. En dat proberen wij wel in commerciële afspraken te vangen. En daar hoort wel veel vertrouwen bij. Als iemand iets goed doet wat wij niet kunnen, ja, dan moet hij er ook op kunnen vertrouwen dat wij dat ook niet gaan overnemen.
Ja, dus dat is wel echt de voorwaarde voor samenwerken, vertrouwen en dat je elkaar op wijze aanvult en niet dat je het gaat overnemen. Ja, ja, dat klinkt eigenlijk ook logisch.
Dat is wel mijn overtuiging. Kijk, wij groeien hard, maar wij proberen zo min mogelijk zelf te doen. En als je probeert alles zelf te doen, ja, dan ben je veel minder hard groeien.
Oké, okay, en kan je dat in cijfers vatten als je zegt een goede hart?
Ja, we zijn in september 2019 zijn we begonnen met z'n drieën. En vorige week hadden we 10 events en nu zijn we 15 man. Dus,
oh ja. En het goede scenario voor de komende 3 jaar, hoe ziet dat eruit?
Ja, we proberen de organisatie zo klein mogelijk te houden, maar dat gaat gewoon niet lukken. Dus maar ja, voor de komende 3 jaar zullen we ongetwijfeld over de 50 man zitten in 3 jaar, omdat dat het niet anders kan.
Oké.
Okay. Maar het ligt ook een beetje aan van hoeveel goede partijen we om ons heen kunnen binden die ons ontlasten, zodat we onze snelheid kunnen houden.
Ja, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Want dat partnernetwerk, dat kan natuurlijk heel veel wegnemen. Als zij zelfstandig kunnen blijven werken, dan werk je heel fijn samen. Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, toch?
Ja, dat klopt. Kijk, en dat is wel een belangrijke voorwaarde. Als zij hun dingen goed doen, dan kunnen wij onze kerntaken goed doen. En dan kan het geheel veel sneller ontwikkelen. Dus alleen als het ergens in het systeem ergens iets niet werkt, of onvoldoende, wat een verdere scale-up in de weg staat, ja, dan moet je op een gegeven moment de keuze maken van ga je het zelf doen of ga je een andere partij erbij zoeken. Wat moet je doen?
Ja, dat soort
afvragen. En als je echt innovatief bent en voorop loopt, dan word je helaas ook wel vaak weer gedwongen om het zelf te doen. Of als je geluk hebt, kom je een leuke start-up tegen die precies dat kan. En dan ga je met hun zijn.
Ja, mooi. Ja, ik kan zeggen, ik heb wel heel veel start-ups gezien, ook in Delft. En daar zitten prachtige organisaties bij. En de veelbelovende, daar springt ook iedereen op ongeveer. Investeerders en werknemers, ja. Toekomstige werknemers en van alles. En als het iets minder duidelijk wordt, dan wordt het soms ook lastiger. En ook wel start-up de organisatie eromheen, het management gewoon. Dat is soms ook een uitdaging. Ik kan me voorstellen dat het dan in de samenwerking, dat de oplossing heel goed kan zijn. Maar als de managementkant minder ontwikkeld is, dat weer lastig is om samen te werken.
Ja, nee, dat klopt. Dus je moet wel op een bepaalde manier van om kunnen gaan met start-ups.
Ja.
En dat begint toch bij een perspectief geven en zaken afraken waar je een uitspreek waar je ze in waardeert en waar je niet in gelooft.
Ja.
En ook letterlijk gewoon verbieden van, je zegt dat je dat kan, maar daar weet je helemaal niks van. Dus.
Nee,
dat gaat. Dus blijf er vanaf en wil je dat wel, prima, maar niet.
Ja, duidelijk zijn dus. Nou ja, zo komen er wel een aantal dingen voorbij voor basis van samenwerken. Dus vertrouwen, duidelijkheid, eigenlijk ook transparantie, denk ik. Hoe doe jij dat? Hoe streef je dat na voor jezelf in de keten? Hoe transparant is je eigen organisatie? Een belangrijk ding ook voor vertrouwen.
Ja, goed, vertrouwen. Ja, dus proberen open te zijn en zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En daar hoort gewoon veel communicatie bij.
Ja, en die communicatie, dat doe je dan ook zelf? Of heb je daar ook mensen die dat inmiddels verder vormgeven?
Ja, om dat verhaal verder te vertellen, hebben wij wel eigen marketing.
Ja.
Kijk, je kan nog zo'n mooi product hebben, maar als je het niet vertelt en niet laat zien, dan duurt het wel heel lang voordat de wereld het
weet. Ja. Ja.
Uiteindelijk zijn onze verkopers en onze klanten. En die moet je wel op de juiste manier dan ook voeden.
Ja.
Dat ze ook jouw verhaal vertellen. En zich ook bewust zijn van wat ze van je krijgen. Ik heb morgenmiddag weer een gesprek en dat komt dan vanuit de boeren. En een klant van mij, Dan gaan we voor grasland beheren om te zorgen dat het grasland zo lang mogelijk gras kan blijven. En als je daar rinderzuring in krijgt, dan kan je met de schoppen het veld in om uit te steken. Nou, dat is gewoon niet meer te doen in deze tijd. Dus, maar je kan het ook heel specifiek aanpakken, alleen de rinderzuring spuiten naar de staat. Dan praat je over een 5% bespuiting ten opzichte van wat ze gangbaar doen. Maar op de huidige basis van de techniek is dat, ondanks dat je veel minder doet, wel een duurdere oplossing dan alles maar doen.
Oh ja,
dat is dan... Ja, dus dan wil je eigenlijk wel graag dat de Friesland Campina's en de EUR's en de Danone's zeggen van, oh, dat is geweldig, dat wij 95% reductie mee kunnen dragen. Dat vinden we hartstikke goed. Maar dat gebeurt niet zomaar. Dus dan moet je wel aan werken om die mensen te vinden. En ook op de top mee te laten zien. Zo van, jongens, het kan allemaal veel beter. Maar dan moet je dat wel gaan ondersteunen.
Ja.
Dan moet je dat wel gaan promoten.
En ik bedoel, als ik dit dan zo hoor, dan is het duurzaamheidsargument van een Danone of een Friesland Campina zou hier dan eigenlijk bovenaan staan.
Dat zou ik wel verwachten. Maar ja. Ze zoeken mij zelf niet op. Dus,
Jij gaat er
nog niet. Dus.
Nou ja, na morgen is het helemaal anders. Weet ik zeker.
Ja, maar ook daar geldt ook voor organisaties. Ik ben blij dat ze tegenwoordig in een jaarverslagen moeten uitleggen wat ze doen aan het klimaat en aan duurzaamheid. Maar dat betekent nog niet dat het in degene van het bedrijf zit om de kansen die ze voordoen, om die op te pakken en dat om te zetten naar activiteit.
Ja, dat is wel. Tegenwoordig heb je natuurlijk al die duurzaamheidsverslagen en die worden steeds integraler en steeds ook concreter op duurzaamheidsprestaties. Dat is voor jou heel handig, denk ik, om dat te lezen en te zien waar de aanknopingspunten zitten. Of valt het dan nog tegen?
Nou ja, het is natuurlijk gewoon greenwashing.
Bla bla, ja.
Dus dat is een hele hoop, is gewoon bla bla. Dus kijk, als je gewoon het echt concrete handen en voeten wil geven en daar ook mee aan de gang. En ik denk best wel dat gaat wel komen, maar
ja,
de eerste fase is wel greenwashing.
Ja, oké. Okay. Nou ja, we moeten er allemaal wat mee, zeg maar. Dat greenwashing, dat kan niet meer. Je kan wel zeggen dat je heel veel aan het uitzoeken bent en aan het proberen bent, oprecht. Maar daar moeten ook concrete acties uitkomen natuurlijk. Anders blijft het greenwashing.
Ja, en... maar daar geldt ook wel bij. Kijk, als je iets doet wat iemand nog niet eerder gehoord heeft, dan is het ook te veel te ver van mijn bed. En dan kunnen ze er ook weinig bij voorstellen. Dus je moet ook bepaalde hoeveelheid kritische massa's en hoe meer klanten het verhaal vertellen wat wij doen.
Ja.
Hoe makkelijker die stappen te maken is.
Ja, de bewijslast inderdaad. En de business case, ja. En als je nou terugkijkt, hè, want je hebt veel gedaan al in het ondernemerschap, maar nu de afgelopen 3 jaar bij dit bedrijf, waar ben je dan het meest trots op?
Nou, wij zijn gewoon nu echt een groep mensen aan het vormen. En we hebben ongelooflijk veel ontwikkeld. Heel veel snelheid gehaald daarin. Dat we echt de echt tech company van de wereld kunnen worden.
Wauw, dat klinkt goed.
Ja,
het klinkt, het klinkt goed omdat ik jou nu spreek en hoor dat er een echt verhaal achter zit waarin je kritisch bent.
Nou, het is
realistisch.
Of je dat wordt, of nee, dat hangt natuurlijk af van heel veel aspecten. Maar goed, dat ik wel meerdere keren bedrijven van niets naar iets gebracht heb. Is dit wel echt het bedrijf wat volgens mij bij vader vast kan komen? Omdat dat het verhaal wat hierachter zit zo goed is, zo sterk is. En tegelijkertijd zie je dat we in staat zijn om zoveel goede partijen aan ons te binden om het te realiseren. Dat we dat gaan redden.
Ja.
En dat wij kunnen veel sneller dan multinationals.
Ja. Ja, maar...
En dat heb ik nooit gesnapt. Maar heb ik wel de afgelopen 15 jaar gezien dat het iedere keer de waarheid is. Dat ook de grote clubs die doen ook greenwashing. En dat gelooft iedereen. En als je als kleinere partij iets doet, ja, dat zal het wel. Maar... Dus de kunst is om groot en klein te combineren, en die samen te smeden en dan snelheid te maken.
Nou ja, dat kan natuurlijk. Kijk maar naar de vegetarische slager. Weet je, dat was natuurlijk ook in het begin iets heel raars. En nu is het gewoon gemeengoed. Dus het kan, weet je. Ja, dat is heel geruststellend. En als je dan nog even iets kritisch over jezelf of over je bedrijf mocht zeggen van de afgelopen 3 jaar. Is er dan ook nog een ding van dat je denkt, nou dat ga ik wel verbeteren of anders doen?
Nou, ja, kijk, ik denk dat de kracht van een bedrijf en van een organisatie, van een persoon is om te weten waar je niet goed in bent of wat je niet leuk vindt en wat anderen beter kunnen.
Ja, absoluut.
En toen ik 28 was, toen zei ik van, wat moet je met grijze mannen die zeggen dat ze veel ervaring hebben, nergens op slaan. En daar heb ik heel veel ervaring op gedaan. En nou ik zelf een grijs ben.
Beetje grijs, ja.
En een hele hoop ervaringen heb opgedaan. Kan ik wel zeggen dat het heel waardevol is om dat nieuw toe te passen.
Ja,
maar ik werk vreselijk graag met jonge mensen. En ik gun ze ook allemaal de ervaring. Dus als ze lekker eigenwijs zijn en hun eigen gang gaan, vind ik heerlijk. Want dan komt er ook veel los. Ja. Ook nog veel verspilde energie. Dat is prima als je jong bent. En daarmee creëer je wat.
Ja. Ja, die mix is toch goud waard. Jong en oud en van verschillende sectoren of richtingen.
Er zijn ook een hele hoop jongeren die zijn al oud. Hè? En er zijn een hele hoop ouderen die blijven forever jong.
Ja, zo is het ook.
Dus dat is niet in een getalletje te vatten.
Nee, ik ga, dat is even een zijsprongetje. Ik ga al 1 keer in de week daar met mijn vrouw hier in het dorp, die is 96. Dat is eigenlijk nog een kind van binnen. Dat vind ik zo mooi, weet je wel? Dus het kan gewoon. Gewoon blijven ontdekken, spelen, nieuwsgierig zijn. Ja.
Ik ga zo meteen koffie drinken met degene die ons al 20 jaar ons helpt in de huishouding.
Oh ja, gezellig.
En die is 79.
Ja. Oh, en nog heel jong en fit. Nou ja, we komen aan het einde van deze podcast. Heb jij nog een verrassend makkelijke tip voor andere ondernemers? Als het gaat om impact maken, hè? Positieve impact.
Ja, ik denk dat de belangrijke tip is, doe altijd de reflectie. En als je dus probeer open te staan voor wat je hoort en wat anderen zeggen. Maar... ga vooral niet van je eigen standpunten af als daar geen reden voor is.
Oh.
Het is heel vaak dat als je een idee hebt en je bent de eerste en de enige, dan ben je alleen. Je moet altijd open blijven staan van of je zelf iets mist. En als je iets gemist hebt en komt het ander inzicht, dan kan je veranderen. Is dat niet zo, blijf zoeken.
Oké. Ja, ik zit even op
de zoek is naar de organisatie, naar je klanten of leveranciers. Of mensen die je verhaal kunnen delen. Maar blijf daarvoor knokken. Niet te snel meegaan in wat een ander zegt. Omdat je het niet rationeel kan weerleggen.
Mooi.
Zo worden we opgevoed. Zo krijgen we onze opleidingen.
Ja.
Maar dat neemt een heel stuk innovatie en creativiteit weg. En als je dat wel hebt, hou je daar aan vast en zet door.
Ga ervoor. Nou, dat vind ik een mooi einde. Alle succes gewenst en heel graag tot ziens.
In het verhaal van Peter hoor ik veel ondernemerservaring. Ik som 3 punten op die je kunnen helpen toekomstbestendig te worden. 1. Om als ondernemer te kunnen anticiperen op de supersnel veranderende wereld om ons heen is vernieuwing en innovatie van belang. Dit betekent voor jou als ondernemer dat je moet openstaan voor wat anderen zeggen, voor onderbouwde feedback en de ideeën van jonge werknemers. Aan de andere kant zegt Peter, laat je niet zomaar van je koers afbrengen. 2. Wil je je ontwikkelen, dan moet je niet alles zelf willen doen. Doe waar je goed in bent en zoek sterke samenwerkingspartners om je heen die de andere taken van je kunnen overnemen. Daarmee behoud je je focus en win je aan snelheid. Dit geldt trouwens ook voor de partners om je heen. 3. Alles wat je niet gebruikt is per definitie duurzamer. Dus kijk wat je echt nodig hebt voor je onderneming en ga niet voor gemiddelde. Veel succes!